En als je de waarheid echt in de ogen durft te kijken, dan, ja, goed, dan zit je af en toe wel eens met je handen als het ware omhoog. En dan zeg je, zoals de apostelen dat soms ook zeiden, Vader, ik geloof, maar help mijn ongeloof. Je ziet enerzijds dat die roep, de principes, de waarden van het evangelie, die drijft er zo verschrikkelijk in tegen waar wij aan gewend zijn. En als we dan in de spiegel gaan kijken, zoals we dat zeggen, van het woord van God, dan kom je van die dingen tegen dat je zegt van ja, we begrijpen het wel, we snappen het wel, maar het lijkt zo verschrikkelijk anders dan hoe het in 9 van de 10 gevallen gaat. En hoe is het mogelijk om zelfs nog in 2012 te leven zoals God het wil? En goed, als we dan na gaan denken over de relatie tussen man en vrouw, dan zien we dat de realiteit is in zoveel gevallen zo ver verwijderd van het ideaal. En nogmaals, enerzijds realiseren we dat dat ideaalbeeld, dat eigenlijk iedereen wordt daar beter van. Dat ideaalbeeld, daar zien we allemaal van ja, als we dat allemaal een klein beetje zouden toepassen, dan kom je in een wereld terecht waarin het leven uiteindelijk zoveel plezieriger kan zijn. Maar het lijkt als het ware, als ik dat zo mag zeggen, dat beest wat in ons zit, als het ware, dat wil toch altijd weer dat egootje opzoeken. Dat wil altijd weer naar die emoties luisteren, als die pijn en verdriet hebben. Als die emoties aangevallen worden die wij bezitten en die ook zo belangrijk zijn in ons leven, maar die toch uiteindelijk in zoveel gevallen bij zoveel mensen weer de boventoon gaan voeren in plaats van een rechtvaardig, een eerlijk en een oprecht leven. En laten we ook niet onderschatten hoeveel pijn en verdriet zonde nog steeds teweeg brengt. Want je kan wel vanuit je emotie gaan leven. Je kan wel vanuit je emotie gaan reageren op situaties. Maar we zien dan uiteindelijk ook altijd weer dat reageren vanuit emoties, dat brengt altijd weer ook een stukje schaamte in ons denken, in ons hart. Het brengt altijd weer schuldbesef. En wat dat uiteindelijk doet, is dat het afstand creëert in de eerste plaats met God. En in de tweede plaats maakt het ook altijd weer een scheiding tussen mensen, tussen mannen en vrouwen, tussen moeders en kinderen, tussen kinderen en vaders, tussen buurmannen en buurvrouwen, buurvrouwen en buurvrouwen, noem maar op. Dus uiteindelijk, wat we ook zien, is dat dat leven wat rechtvaardigheid heet, dat heeft iets in zich, dat geeft iets met zich mee, waar elk mens uiteindelijk zo naar op zoek is. En dat is een stukje rust in ons binnenste. Dat is uiteindelijk waar God naar op zoek is. Dat is uiteindelijk wat God wil. En dat is uiteindelijk wat een mens alleen maar kan bereiken als die zijn emoties onder controle heeft en als die waarlijk leeft een rechtvaardig leven. Want dat is wat een rechtvaardig leven doet. Dat geeft rust. En nogmaals, daar zijn we allemaal naar op zoek. Daar zijn alle mensen naar op zoek. Waar je ook maar bent, welke kleur iemand ook maar heeft, wat voor vorm van ogen iemand ook maar heeft, maakt niet uit, overal ter wereld, mensen zijn op zoek naar rust. Maar zonde, die heeft zoveel kapot gemaakt. Goed, wat hebben we gezien de laatste keer? Het is al even geleden natuurlijk dat we naar het eerste gedeelte van Hebreeën hebben gekeken. Hooglied. Hooglied. Maar dat boek van Hooglied is weer een van die pareltjes. Maar het is wel een pareltje die heel dicht bij huis komt. Het is dat pareltje wat spreekt over de relatie tussen man en vrouw. Waar een aantal van ons, Kitty en Annemie zijn er natuurlijk niet. Maar goed, de meeste van ons die zijn gezegend om een man of een vrouw te hebben. En God heeft het absoluut nooit bedoeld dat een huwelijk een tragedie zou zijn. Of dat een huwelijk een pad zou zijn van tranen en verdriet. God heeft altijd bedoeld dat het huwelijk een tijd zou zijn waarin een mens ook uiteindelijk gaat ervaren wat de hemel is. Want wat is de hemel? In de hemel, daar zijn de bruid en de bruidegom zijn samen. En zo is eigenlijk het huwelijk, is eigenlijk een soort voorportaal van de hemel. Waarin twee mensen in liefde, in vertrouwen met elkaar leven. En het zou uiteindelijk ook een stukje moeten zijn waarin de mensen die buiten ons heen staan, dat die aan onze huwelijken moeten kunnen zien wie God is en wie Christus is. Nou weet ik natuurlijk dat dat in heel veel gevallen vaak niet zo is. Maar het is Gods doel met het huwelijk en uiteindelijk met God in het midden is dat ook werkelijk mogelijk. Is dat ook werkelijk mogelijk. Nou goed, dat boek van Hooglied, de laatste keer hebben we daar in zoverre van gezegd dat het is een boek waarin twee mensen, die komen samen, die worden verliefd op elkaar, die worden verliefd op elkaar voor een hele duidelijke reden, en daar gaan we zo nog even naar kijken, dat gaan we nog even benadrukken. En dan in het derde hoofdstuk, daar zie je dat er gesproken wordt over een bruiloftstoet, waarin het evident wordt dat in dat hoofdstuk gaan ze eigenlijk trouwen. En dan na het derde hoofdstuk, daar zien we dan wat die relatie eigenlijk met zich meebrengt en wat die relatie met elkaar doet. Nou, laten we even in het kort die eerste paar hoofdstukken even een paar dingen uithalen en nog even belichten. We beginnen gelijk in hoofdstuk 1, vers 2, daar staat: hij kuste mij met de kussen van zijn mond, want kostelijker dan wijn is uw liefde. Heerlijk van geur zijn uw oliën, als uitgegoten olie is uw naam, daarom trekken de jonge meisjes u lief, hebben de jonge meisjes u lief. Trek mij achter u mee, laten wij ons spoeden. De koning voerde mij naar zijn vertrekken. Laten wij juichen en ons in u verheugen. Uw liefde prijzen boven de wijn. Met recht heeft men u lief. Nou, hier zien we gelijk eigenlijk al het basisprincipe waarom deze vrouw zo verschrikkelijk ingenomen was met deze man. Dat ging niet als het ware om zijn brede schouders. Dat ging niet om zijn blauwe ogen. Dat ging niet om zijn dat hij er zo verschrikkelijk goed uitzag. Nee, dat ging over zijn liefde. Met andere woorden, de liefde vanuit de Bijbel is altijd een werkwoord. Het is altijd een woord wat handen en voeten krijgt. Dus weer, waarom heeft deze vrouw hem zo lief? Omwille van zijn liefde. Nou, we gaan vanavond ook geen psychologisch gesprek houden in de zin van: wat verlangt een vrouw in een relatie? Een vrouw die zoekt in een relatie om veiligheid. Veiligheid in de zin van lichamelijk, geestelijk, maar ook heel erg belangrijk, emotioneel en psychisch. Een vrouw die zoekt liefde, een vrouw zoekt veiligheid, een vrouw zoekt een man waarin zij zichzelf kan laten verliezen, waarin zij gewoon 100% zeker weet, die man die helpt mij, die stuurt mij, die leidt mij en natuurlijk, de ene vrouw naar de volgende vrouw zit best natuurlijk wel wat verschil in. Maar in essentie, de vrouw is op zoek naar liefde en veiligheid in een relatie. Voor de man ligt dat anders, komen we later op terug. Omdat we dat ook heel duidelijk zien in dat boek van Hooglied. Maar goed, hier wordt die liefde van deze man geprezen. Met andere woorden, een goed huwelijk dat begint bij een man die zijn vrouw op een voetstuk zet en tegen die vrouw zegt: ik ga alles doen om jou gelukkig te maken. En natuurlijk, dat gaat in de context van het goddelijke. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. We hebben de tekst gelezen uit 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 7. En wat staat daar? Gij mannen, insgelijks woont bij haar met verstand aan het vrouwelijke vat als het zwakste, eergevende als die ook mede-erfgename der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. We hebben daar een aantal woorden even uit benadrukt. Gij mannen, woont bij haar met verstand. Nou, dat woord verstand is het Griekse woord gnosis en betekent eigenlijk niks meer, niks minder dan kennis. Dus woont bij haar met kennis. Als man heb je de verantwoordelijkheid, niet de optie, maar de verantwoordelijkheid om je vrouw om het diepste van haar wezen te leren kennen, zodat je ook inderdaad dat diepste van haar wezen, dat je de verlangens die daar zitten, de behoeftes, de begeertes, dat je die als man kan vervullen. Met andere woorden, een man moet informatie vergaren, als het ware, over zijn eigen vrouw. En daar moet hij, dat moet hij gaan voeden, dat moet hij gaan koesteren, zoals Efeze hoofdstuk 5 dat ons voorgaat. Zoals Christus de gemeente lief heeft. En wat gebeurt er dan? Misschien zeg ik het heel simpel, misschien zeg ik het heel theoretisch. Maar dan zegt de Bijbel: de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Als een man werkelijk in het beeld van Christus leeft, de herder is voor zijn vrouw, dan moet een vrouw uiteindelijk kunnen zeggen, en ik weet dat natuurlijk elke relatie heeft wel eens wat iets, maar sorry is ook een heel mooi woord. Dan weten we ook dat uiteindelijk als een man echt zijn vrouw leert kennen, zoals God dat wil, en hij gaat haar bedienen, hij gaat haar helpen, hij gaat haar ondersteunen, hij gaat haar steunen in alle dingen, dan zou die vrouw uiteindelijk op het punt moeten komen dat zij zal zeggen van: mijn man, die zorgt voor me, die helpt me, die steunt me, die geeft mij uiteindelijk alles wat ik nodig heb. Nou, we hebben ook gezien, en dat is ook een heel belangrijk punt, dat in die tekst van 1 Petrus 3 vers 7, daar wordt gezegd, nadat hij zegt van: woon bij haar met verstand aan het vrouwelijke vat als het zwakste, eergevende. Dat woord eergevende, dat is een verschrikkelijk belangrijk woord, want dat betekent, weet jij het nog, Peter? Oké, dat woord betekent op zijn God gegeven waarde schatten. Met andere woorden, als je die kast open doet waar dat servies van oma in staat, wat doe je dan? Dan schat je dat op zijn waarde, want dan doe je dat kastje heel langzaam open. Dan zeg je tegen de kinderen: niet aankomen. Dan zeg je tegen mensen van: kijk eens, je mag er niet aankomen, maar je mag er wel naar kijken. Want als je er aankomt, dan kan het uit je handen vallen, dan kan er misschien iets mee gebeuren. Dus wat doe je? Omdat je dat op zijn waarde schat, ga je daar voorzichtig mee om. Nou, welke waarde heeft God aan de vrouw gegeven? Een hele grote waarde. Een hele grote waarde. De vrouw, de man, samen zijn de kroon van de schepping. Een vrouw is gemaakt in het beeld van God, zoals een man in het beeld van God gemaakt is. Als man heb je totaal geen enkel recht om daarmee om te gaan op een manier zoals God dat niet bedoeld heeft. En dat zien we natuurlijk zo vaak in onze wereld. Mannen gaan met vrouwen om op een manier die God nooit bedoeld heeft. Zij schatten de vrouw niet naar de waarde die zij van God hebben gekregen. En als God wat God gemaakt heeft, daar moet de mens mee omgaan zoals God het bedoeld heeft. Met andere woorden, zoals we dat hier ook zien, als een man dat niet doet, dan kunnen woorden zijn gebeden verhinderd. Heel simpel, heel eenvoudig, een harde waarheid, maar tegelijkertijd een hele zuivere en gezonde waarheid. Goed, als je dan kijkt naar hoofdstuk 2... daar zien we ook weer wat we net ook gezegd hebben. Liefde moet altijd handen en voeten hebben. Iemand kan zeggen ik hou van je. Maar als iemand nooit laat zien in daden dat hij echt van je houdt. Dan gaat de mens zeggen ja maar wat stellen die woorden nou voor. Als een appelboom vers 3 uit hoofdstuk 2. Onder de bomen des wouds zo is mijn geliefde onder de jonge mannen. In zijn schaduw begeer ik te zitten. Die vrouw zegt niet, nou ja, ik ga daar wel zitten, want goed, ik heb toch geen ander plekje. Nee, zij zegt van, daar begeer ik om te zitten. En zoet is de vrucht voor mijn gehemelte. Dus de ervaring als zij bij haar man was, die was zoet als een vrucht voor het gehemelte is. Hij heeft mij gebracht naar het wijnhuis. En zijn banier, zijn vlag, over mij was de liefde. Sterk mij met rozijnenkoeken, verkwik mij met appels, want ik bezwijm van liefde. Zijn linkerarm is onder mijn hoofd, zijn rechterarm ontvangt mij. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, bij de gazellen of bij de hinder des velds, wek de liefde niet op en prikkelt haar niet, voordat het haar behaagt. Met andere woorden, deze man die gaf zijn liefde voor deze vrouw handen en voeten. In de zin dat zijn linkerarm was onder haar hoofd. Met zijn rechterarm ontvangde hij haar. En we hebben gezien uit Deuteronomium hoofdstuk 33 vers 26 en 27. Dat daar het beeld gegeven wordt van God die Israël ondersteunde met zijn linkerarm en met zijn rechterarm. Dat hij het volk van Israël bracht in het land van belofte. Waar zij alles hadden wat zij nodig hadden. En dat is hetgene wat de taak is van een man. En niet alleen maar een taak. Een privilege om als het ware naast een vrouw te staan. En om haar te helpen. Te ondersteunen om haar te zien groeien naar het beeld van Jezus Christus. Zij bezwijmt zelfs van die liefde die deze man haar geeft. En wat zegt ze dan? Dan eindigt ze met de woorden, pas op met die liefde. Pas op, pas op, pas op, pas op, pas op. Want als je daar te veel van krijgt als het ware, wat gebeurt er dan? Dan kan dat dingen met zich meebrengen die de tijd als het ware nog niet met zich mee mogen brengen. Met andere woorden, intimiteit en seksualiteit is een principe dat hoort in het huwelijk tussen één man en één vrouw die voor het leven aan elkaar verbonden zijn. Deze liefde, die moet je als het ware niet prikkelen. Dit is een hele belangrijke les voor jonge mensen. Liefde moet je niet aankomen als het ware voordat het zijn tijd is. Want als je liefde gaat aanraken voordat het zijn tijd is, dan is dat zo moeilijk om daar weerstand tegen te bieden, omdat dat de krachtigste... het krachtigste element is wat er in dit leven bestaat. Wij praten soms over wind, over water en over vuur. Dat drie natuurlijke elementen zijn, die kunnen we niet tegenhouden. die kunnen we niet, daar kunnen we eigenlijk niks tegen doen. En je zal zo straks zal je gaan zien in dat boek van Hooglied dat vuur niet het krachtigste is, dat water niet het krachtigste is, maar dat liefde het grootste, het krachtigste is wat er in deze wereld bestaat. En vuur is niet zo groot, water is niet zo groot als de kracht van echte liefde. Daarom zou ik ook willen zeggen, het christelijke geloof, als dat in zijn waarheid en in liefde geleefd wordt, dan kan daar niks tegenop. Boeddhisme kan daar niet tegenop, de islam kan daar niet tegenop. Niks kan daar tegenop, want het christelijke geloof in zijn ware identiteit is liefde van het begin tot het einde. Hoofdstuk 3, daar zien we ook dat zij over die man gaat praten en wat zegt ze dan? Mijn zielsbeminde. Hoofdstuk 3 vers 1, hoofdstuk 3 vers 2, vers 3, vers 4. En weer komt ze tot die conclusie in vers 5. Wek de liefde niet op en prikkelt haar niet voordat het haar behaagt. Met andere woorden, ze zegt van ik word hier een beetje gek van verlievelee. Als ik het op zijn, kijk, in Nederlands mag zeggen. Die liefde die hij mij geeft, die is zo verschrikkelijk groot. Die is zo verschrikkelijk fijn. Dat doet me zo verschrikkelijk veel goed. Ik word er een beetje gek van, zegt ze, als het ware. Nou, in hoofdstuk 3 zien we dan vanaf vers 6 tot en met het einde, dat daar gesproken wordt over de bruiloft. En je ziet dan ook dat na hoofdstuk 3, dan zie je dat zij gaat spreken over de bruid. Dus daar zie je ook het verschil in het taalgebruik, waar voor hoofdstuk 3 zijn ze nog niet getrouwd. In hoofdstuk 3 vindt de bruiloft plaats en in hoofdstuk 4 gaat dan dat verhaal verder. Nou, laten we eens even gaan kijken naar hoofdstuk 8, het laatste hoofdstuk, om eens even te kijken wat die liefde uiteindelijk nou precies is. In hoofdstuk 8, vers 4, daar komt zij weer tot de conclusie als zij haar man weer heeft gevonden. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, dus nu spreekt ze tot de dochters van Jeruzalem, waarom wilt gij de liefde opwekken en prikkelen voordat het haar behaagt? Wie trekt daarop uit de woestijn, leunend op haar geliefde? Onder de appelboom wekte ik u, daar ontving u uw moeder, daar ontving zij die u baarde. Leg mij als een zegel aan uw hart, als een zegel aan uw arm. Dat zegt de bruid tegen de bruidegom. Met andere woorden, zij zegt, ik wil dicht bij jouw hart zijn. En dicht bij jouw arm. Want sterk, en nu komt het principe waar we het net over hadden. Want sterk als de dood is de liefde. Onverbiddelijk als het rijk van de doden is de hartstocht. Haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des Heren. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen. En rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen. Wat zien we hier? Sterk als de dood is de liefde. Met andere woorden, als de dood eenmaal vat krijgt op een menselijk lichaam, dan is dat gewoon niet te stoppen. De ziekenhuizen zitten vol met artsen. De ziekenhuizen zitten vol met hele goede artsen. Maar als de dood eenmaal vat krijgt op een lichaam, dan kan je dat gewoon niet meer stoppen. Of daar nou 10 cardiologen bij komen, of 100 specialisten, als de dood eenmaal als het ware jouw lichaam grijpt, dan is er geen weg meer terug. En de Bijbel zegt dan, sterk als de dood is de liefde. Onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht. Dus hij heeft het nu niet alleen maar over liefde, maar hij heeft het ook over hartstocht. Wat is hartstocht? Is hartstocht verkeerd? Wat denk jij, Peter?
Het hangt ervan af van welke context.
Oké, ga verder.
Hartstocht is dat je je hart laat gaan, maar ik denk van man naar zijn vrouw dat dat geoorloofd is, maar niet naar iedereen.
Oké. Met andere woorden, hartstocht is een heel mooi iets. Stel je voor dat je als man en vrouw totaal geen verlangen naar elkaar had om intiem te zijn. Stel dat je als man en vrouw tijdens intimiteit totaal niks voelt, totaal niks, dat er totaal niks door je heen zou gaan. Zo zie je dat onverbiddelijk als het rijk der doden is de hartstocht. Haar vlammen, die vlammen van hartstocht, dat zijn als vuurvlammen. Als een vuurgloed van de Heere. Met andere woorden, hartstocht is iets heel moois. Maar het moet zich wel altijd uiten in de juiste context. Een mes is een heel mooi iets als je hem gebruikt om je boterham te smeren. Maar als je hem gebruikt om iemand te verwonden, is het een heel lelijk iets. En zo is het ook met een heleboel andere dingen in het leven. Een heleboel dingen in het leven zijn neutraal, totdat een mens het in zijn handen krijgt en daarmee gaat doen wat hij wil, geleid door zijn emoties. Maar wat wij bezitten, die hartstocht, als dat bepaald wordt door rechtvaardigheid, dan is hartstocht iets heel moois. Maar wel zegt de Bijbel dit: het is onverbiddelijk als het rijk der doden. Haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des Heren. Dus met andere woorden, liefde en hartstocht, vele wateren kunnen liefde en hartstocht niet blussen. Rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen. Met andere woorden, als een man zijn vrouw lief heeft, zoals God zijn Israël heeft lief gehad, zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Als je de liefde van God ervaren heeft, wat gebeurt er dan? Dan kan er een heleboel in je leven gebeuren. Een heleboel ellende, een heleboel verdriet. Maar wat zeg je? Ik geef niet op, want God is liefde. God heeft mijn hart met zoveel liefde gevuld. God heeft mijn wezen met zoveel liefde en genade gevuld. Dat hoef ik allemaal niet. In Hebreeën hoofdstuk 11, daar zie je wat mensen als het ware betaald hebben toen zij gelovig waren. De ene moest een land uit naar een ander land toe zonder dat hij wist waar hij naartoe ging. De ene moest een boot gaan bouwen zonder dat hij water had gezien. Maar dan gaat het hoofdstuk nog verder om te laten zien dat sommige mensen zijn door elkaar gezaagd. Maar ze gaven niet op. Mensen zijn voor de leeuwen geworpen, maar ze gaven niet op. Waarom? Omdat ze leefden bij het principe van rechtvaardigheid en omdat hun hart gevuld was met de liefde van God. En die liefde van God, dat werd zo'n sterk principe in hun hart, dat ze zeiden tegen Nebukadnezar: die oven of jou aanbidden? Oké, hele makkelijke keuze. Hele eenvoudige keuze. Ik hou van God. God heeft mijn hart gevuld met zijn liefde. Geef mij maar die brand over. Daar ga ik wel in plaats van mezelf voor een mens neer te buigen. En zo komen we dan natuurlijk op een veel dieper principe in onze levens. Onze huwelijken. Als God ons hart met zijn liefde gevuld heeft, dan gaan we onze vrouwen liefhebben zoals God het wil. En dan gaan we als vrouwen onze mannen gehoorzamen zoals God het wil. Zoals God het heeft bedoeld. Maar als je ziet hoe die liefde het hart van deze bruid heeft gevuld, dan was het voor haar niet zo moeilijk meer om die man gehoorzaam te zijn. En dat zit natuurlijk weer, als je het vanuit de psychologie bekijkt, in het hart van een vrouw. Veiligheid. Liefde. Dat is wat een vrouw zoekt. En wat zoekt een man? Primair, een man is er naar op zoek dat een vrouw hem respecteert. Dat een vrouw naar hem luistert. Dat een vrouw naar hem hoort. En laat ik dit zeggen. Sylvie, Marie-Roos, en als Kitty erbij zou zitten en Annemie. Jullie weten hoe het voelt. Ik kan dat niet weten hoe dat voelt. Maar als een man je diepste verlangens niet vult. Als je man je diepste verlangens die echt zijn en oprecht zijn niet vult. De pijn die je op zo'n moment diep in je hart voelt. Neem dat eens in je gedachten. Die pijn die je voelt als een man datgene niet geeft wat hij zou moeten geven. En dat kan het kleinste dingetje zijn naar het grootste dingetje. Als je dat in je gedachten neemt, dan is dat als het ware dezelfde pijn die een man voelt als hij niet gerespecteerd wordt. Dat is heel erg belangrijk dat we dat realiseren. Dat is heel erg belangrijk. En ik ga het niet de pijnen met elkaar vergelijken, maar wel is het zo dat voor een vrouw staat primair veiligheid en liefde bovenaan. Bij een man staat respect bovenaan. Als een man niet gerespecteerd wordt, dan krijgt hij als het ware dezelfde pijnen als dat een vrouw niet geliefd wordt en veilig voelt in die specifieke relatie. Dat is heel erg belangrijk dat we dat realiseren. Nou, met die gedachte met ons, laten we gaan naar hoofdstuk 5. Laten we gaan naar hoofdstuk 5. En ik ga even terug naar hoofdstuk 4 vers 16, sorry. Hoofdstuk 4 vers 16. Ontwaak noordenwind en kom zuidenwind. Doorwaai mijn hof, opdat zijn balsemgeuren stromen. Mijn geliefden komen tot zijn hof en eten daarvan de kostelijke vrucht. Nou, we hebben net al gezegd, in hoofdstuk 3 zijn deze twee mensen getrouwd. Het huwelijk wordt in het boek van Hooglied ook voorgesteld als een hof. Als een afgesloten, heel erg belangrijk, als een afgesloten hof. Die alleen maar betreedbaar zou moeten zijn voor de man en voor de vrouw in dat specifieke huwelijk. Dus wat er hier als het ware gedaan wordt, er wordt een uitnodiging gedaan van noordenwind, kom maar. Zuidenwind, kom maar. Doorwaai die hof, opdat zijn balsemgeuren stromen. Met andere woorden, laten wij genieten van die afgesloten hof, van intimiteit, van hartstocht. Mijn geliefden komen tot zijn hof en eten daarvan de kostelijke vrucht. Zoals een wijngaard, een hof, afgesloten is met een muur, zoals dat toen was in Israël. Want de vossen die konden naar binnen komen. De vossen die hielden van kleine bessen. En die kwamen ook heel vaak die hof binnen. Dus werd er een muur omheen gebouwd om die vossen uit die hof te houden. Dat principe wordt ook gebruikt in het boek van Hooglied en hoofdstuk 2. Dus als je dat leest, dan kom je dat tegen. Maar hier gaat als het ware de uitnodiging van de ene naar de andere. Kom naar deze hof en eet. Dan zegt hij in hoofdstuk 5 vers 1. Ik ben gekomen tot mijn hof, mijn bruid, mijn zuster. Ik plukte mijn mirre en mijn balsem. Ik at mijn raap en mijn honing. Ik dronk mijn wijn en mijn melk. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, genoten. Nou, wat hier in zoveel woorden staat, is dat je als man en vrouw in dat huwelijk, bij wijze van spreken, dronken mag worden. En we hebben de laatste keer ook naar Spreuken hoofdstuk 5 gekeken. Ik dacht van vers om en nabij vers 19. Waar ook gesproken wordt over de borsten van een vrouw. Waar een man dronken van wordt. Waar, en de borsten van een man. Waar de vrouw als het ware dronken van wordt. Waar wij ze van spreken. En die wijn en die melk. Hebben we daar de laatste keer over gesproken of niet? Ik denk het niet. Die wijn en die melk. Slaat even je Bijbel open in Jesaja hoofdstuk 55. Dat is het volgende boek.
Ik denk het wel.
Jesaja hoofdstuk 55. Om even een klein beetje een begrip te krijgen van wat die wijn en die melk betekenen in de Bijbelse context. O allerdorstige, Jesaja 55 vers 1. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld of voor wat geen brood is? En uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. Neig uw oor en kom tot mij, hoort opdat uw ziel leven. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare genade bewijzen van David. Nou, hier doet God de uitnodiging naar het volk van Israël om tot hem te komen en wijn te kopen en melk te kopen. Waar wordt deze melk en wijn mee in relatie gebracht? Tot het hoe de ziel door God zichzelf in overvloed kan verlustigen. Met andere woorden, wijn en melk staan in relatie tot overvloed. Wijn en melk staan in relatie tot een verlustiging. Vers 3. Neig uw oor en kom tot mij, hoort opdat uw ziel leven. Dus wijn en melk staat in relatie tot overvloed, verlustiging en het ware leven samen met God. En dan wordt dat weer gerelateerd ook aan de betrouwbare genadebewijzen van David. En dat heeft weer te maken met het feit dat Jezus in het Nieuwe Testament David wordt genoemd. Hij zit op de troon van David in de zin dat God één koninkrijk altijd heeft gehad. En dat koninkrijk, er zou altijd een koning op de troon zitten van de troon van David. Dat is Jezus Christus geworden als laatste koning. Dus hier staat het helemaal in verband tot de zaligheid die God ons geeft. Eerst aan dat volk van Israël, maar in een diepere zin door de genadebewijzen van David door de persoon van Jezus Christus. Maar goed, wat doet dat als wij dan in het boek van Hooglied komen en we lezen over de relatie tussen man en vrouw en we zien dat daar gesproken wordt over ik dronk mijn wijn en mijn melk. Dan laat dat zien dat in dat huwelijk, daar vind je overvloed. In dat huwelijk, daar vind je verlustiging. In dat huwelijk vind je het leven, zodat je werkelijk gaat leven. Dat is waar een man echt een man kan worden, omdat hij dan mag zorgen, omdat hij mag helpen, omdat hij mag sturen, omdat hij mag leiden, omdat hij mag vullen. En een vrouw, die komt daar helemaal als het ware tot vruchtbaarheid, omdat zij daar op de plaats is waar God haar heeft bedoeld. Naast haar man, samen met haar man, samen met haar kinderen, samen met haar huisgezin, samen met familie, samen met vrienden, samen met kennissen. Dus die wijn en melk is een beeld van de overvloed die het ware huwelijk samen met God geeft. En daarom is het ook zo belangrijk dat jonge mensen een hele goede keuze maken voor een huwelijkspartner. Want een verkeerde huwelijkspartner kan je leven totaal kapot maken. En een goede huwelijkspartner kan je doen verlustigen in leven, in overvloed, met wijn en met melk. Goed, dat laten we even achter ons. Dan gaan we verder naar vers 2 tot en met vers 7. Dat wil ik even helemaal lezen. Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Hoor, mijn geliefde klopt aan. Doe mij open, mijn zuster, mijn liefste, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vol dauw, mijn lokken zijn vol druppels van de nacht. Maar wat zegt zij in vers 3? Ik heb mijn kleed reeds afgelegd. Hoe zou ik het weer aandoen? Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zou ik ze weer verontreinigen? Wat gebeurt er dan? Mijn geliefde stak zijn hand door de opening. En mijn hart werd onstuimig over hem. Ik stond op om mijn geliefde open te doen. Mijn handen dropen van mirre. Mijn vingers van vloeiende mirre. Op de greep van de hendel. Ik deed mijn geliefde open. Maar mijn geliefde was weg. Verdwenen. Mijn ziel bezwijmde toen hij sprak. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad hun ronde deden, troffen mij aan. Zij sloegen mij, verwonden mij. Zij rukten mij het overkleed af. De wachters der muren. Laten we hier eens even bij gaan stilstaan. We hebben eerder vanavond al gezegd, de ware behoefte in een relatie van een vrouw is veiligheid en liefde. De primaire behoefte in een relatie van een man is niet liefde en veiligheid, want dat wil hij juist geven. Maar de primaire behoefte van een man in een huwelijk, in de primaire zin, begrijp me goed, dat is respect en gehoorzaamheid. Wat ik nu ga zeggen, dat zeg ik met alle respect, dat zeg ik zo zuiver mogelijk, maar ik ga het wel zeggen. Hier in deze passage zie je dat de man die komt naar de vrouw toe. Hij klopt, hij vraagt haar om open te doen. Hij zit vol van haar, hij zit vol met haar en hij zegt, doe alsjeblieft die deur open. Maar wat zegt ze eigenlijk in vers 3? Daar zegt ze eigenlijk nee. Dat is een afwijzing. Ze zeggen, ik heb mijn kleed reeds afgelegd. Hoe zou ik het weer aandoen? Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zou ik ze weer verontreinigen? Dan doet hij in vers 4 een tweede poging. Mijn geliefde stak zijn hand door de opening. Hij doet een tweede poging om haar te ontmoeten. Dan staat ze uiteindelijk wel op om die geliefde open te doen. Maar wat gebeurt er dan? Vers 6, ik deed mijn geliefde open, maar toen ik de deur open deed, toen was die verdwenen. Toen was die weg. Toen was die waar die naartoe was. En dat is heel typerend. En nogmaals, met alle respect zeg ik dit. Met alle liefde, met alle zorg. Maar we moeten deze dingen zeggen, omdat de Bijbel daar heel duidelijk over spreekt. Als een man afgewezen wordt, dan is dat als het ware hetzelfde als dat je als vrouw de liefde niet ontvangt. Voor een man is dat heel pijnlijk. Een afwijzing is pijnlijk, gaat door merg en been bij een man. Heel erg belangrijk dat we dit begrijpen. Maar kijk dan ook eens naar vers 7. Wat gebeurt er? En we spreken nu natuurlijk over een echt, laat ik het zo zeggen, over een echte vent en over een echte vrouw. Als dit gebeurt, wat gebeurt er dan? Zij gaat onder de bescherming van haar man vandaan. Want wat doet die man? Die man gaat weg. En wat gebeurt er dan? De wachters die in de stad hun ronde deden, troffen mij aan. Wat deden ze? Ze sloegen mij. Ze verwonden mij. Ze rukten het overkleed af. De wachters der muren. Toen God de man aan het hoofd van het gezin gesteld heeft, wist God precies wat hij deed. Want God weet, als die man zichzelf terugtrekt, dan valt een vrouw als het ware ten prooi aan wat hier dan genoemd wordt, de wachters die in de stad de ronde deden. Ze sloegen mij, ze verwonden mij. Met andere woorden, als die man vertrekt, zoals hij dat hier deed, als die man weggaat, zoals hij hier dat deed, toen de vrouw nee zei tegen de man. toen werd zij onderhevig aan slaag, aan verwonding, aan het afrukken van haar overkleed. Als zij bij haar man gebleven was, had dat niet gebeurd. Met andere woorden, die vrouw die heeft in die man alles wat zij nodig heeft. Zij moet daar blijven, onder zijn bescherming. Zoals de gemeente onder de bescherming van Christus blijft, wat gebeurt er dan? Dan gaat het goed. Maar zo gauw als een christen zichzelf van de bescherming van Christus afhaalt en zegt van Christus, ik heb geen tijd, ik heb vandaag even mijn eigen agenda. Wat gebeurt er dan? Dan kom je ten prooi te vallen aan Satan. Dan kom je ten prooi te vallen aan van allerlei gedachten en bolwerken die je zelf ook gedeeltelijk aan het opwerpen bent. En zoals God zijn Israël beschermde, zijn kindje als ik dat zo mag zeggen, zijn oogappel, zoals Israël in Deuteronomium genoemd wordt. Wat gebeurde er toen Israël zei van God, we hebben je niet nodig? De Midianieten kwamen, de andere volken kwamen en ze kwamen ten prooi. En dat is precies hetzelfde als wat er gebeurt als wij onszelf van Christus vandaan halen. Dan komen we ten prooi te leggen aan van allerlei slaag, verwonding en het afhalen van ons overkleed. Maar nu, in de diepere betekenis van het boek van Hooglied, dat is wat er gebeurt als de vrouw zichzelf van haar man verwijdert, door hem af te wijzen. We gaan het niet lezen. Maar lees, of ik denk, als ik me goed bedenk, heb ik er wel een keer ooit referentie naar gemaakt. Maar het eerste hoofdstuk van het boek van Esther. Dat vertelt een verhaal over dat Esther de koning afwijst. En het gaat onder verkeerde invloeden, laten we dat eraan toevoegen. Maar wat gebeurt er dan? Wat doen de mannen dan? De mannen komen samen en zeggen van, hey, dit moet niet nog een keer gebeuren. Met andere woorden, ze gingen een brief schrijven, die gingen ze overal uitsturen. Van we gaan vast, die gaan we afzetten, want dit mag nooit meer gebeuren. Ik heb altijd dat verhaal gelezen en nu begin ik pas een beetje te begrijpen wat er eigenlijk in dat hoofdstuk staat. Afwijzing is een van de ergste dingen die je een man kan aandoen. Niet respecteren van een man is een van de ergste dingen die je een man kan aandoen. Dat is heel erg belangrijk. En dat zien we hier eigenlijk in dat vijfde hoofdstuk. Maar, het verhaal is niet afgelopen. Want ook in een goed huwelijk, daar komt wel eens afwijzing. Ook in een goed huwelijk is de man niet altijd zoals hij behoort te zijn. Kijk eens naar vers 8. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, indien gij mijn geliefde vindt, wat zult gij hem melden? Dat ik bezwijm van liefde. Wat heeft uw geliefde voor boven de ander, o schoonste der vrouwen? Dus zij spreekt tot de dochters van Jeruzalem en zegt van dochters van Jeruzalem, ze hebben me geslagen, ze hebben me verwond, ik ben mijn overkleed kwijt. Dochters van Jeruzalem, waar is die? Ik heb hem nodig, ik zoek hem, ik wil hem, want uiteindelijk bezwijm ik van liefde. En dan zeggen die dochters van Jeruzalem, maar wat is er dan met die geliefde van je? Is die zo bijzonder dan? En dan zegt ze, mijn geliefde is blank en rood, vers 10. Uitblinkend boven 10.000, zijn hoofd is fijn goud, gelouterd goud, zijn lokken zijn golvend, raven zwart. Zijn ogen zijn als duiven bij waterbeken, badend in melk, zittend bij een overvloedige bron. En zo gaat ze verder om te spreken over die man. En dan zie je woorden zoals goud, mooi blank, uitblinkend, een overvloedige bron, gouden rollen, zijn lichaam als ivoor, zijn benen als zuilen, zijn rustend op voetstukken van gelouterd goud, 16 zijn verhemelte is zoetheid, alles aan hem is bekoorlijkheid, zo is mijn geliefde. Zo is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. Met andere woorden, dat beeldspraak wat hier gebruikt wordt, dat laat zien. En kijk bijvoorbeeld ook eens naar de beschrijving van Jezus Christus in Openbaringen hoofdstuk 1. Daar komt ook goud in voor. Daar komt ook een aantal dingen in voor die hier ook genoemd worden. De man is in het beeld van Christus. En zo moet hij leven. Hoofdstuk 6. Waarheen is uw geliefde gegaan, o schoonste der vrouwen? Waarheen heeft uw geliefde zich gewend? Want wij willen hem met u zoeken. Met andere woorden, ze waren overtuigd. Eerst zeiden ze van, joh, hoofdstuk 5 vers 9. Wat heeft uw geliefde voor boven de anderen? Met andere woorden, ja goed, ga eerst maar eens vertellen waarom die nou zo bijzonder is. Want daar moet je ons eerst wel van overtuigen. Maar als ze dat dan gedaan hebben, dan zeggen hun van, oké, voldoende, genoeg, we hebben het begrepen. Wij gaan met jou zoeken. En wat zegt ze dan? Mijn geliefde is afgedaald naar zijn hof, naar de balsembedden, om zich te vermaaien in de hoven, om leliën te plukken. Van mijn geliefde ben ik, en van mij is mijn geliefde, die ter midden de leliën wijdt. En dan vers 4, daar zien we de reactie van de bruidegom. En let op hoe hij hier spreekt. Heel belangrijk. Schoon zijt gij, mijn liefste als Tirza, liefelijk als Jeruzalem, geducht als krijgsscharen met banieren. Wend uw oog van mij af, want in verwarring brengen zij mij. Uw haar is als een kudde geiten, die neergolven van Gilead. Uw tanden zijn als een kudde ooien, die opkomen uit het wet. Als alle met tweelingen en zonder jongen is er geen. Als een gespleten granaatappel zijn uw slapen door uw sluier heen. 60 koninginnen zijn er, 80 bijvrouwen en jongvrouwen zonder getal. Maar enig is zij. Mijn duif, mijn volmaakte, mijn enige was, een enige was zij voor haar moeder. Meisjes zien haar en prijzen haar gelukkig, koninginnen en bijvrouwen en loven haar. Wie is zij die opgaat als de dageraad, schoon als de blanke maan, stralend als de gloeiende zon, geducht als krijgsscharen. Naar de notenhof daalde ik af om te zien naar de bloesems van het dal, om te zien of de wijnstokbotten, de granaatappelbomen bloeiden. Wat zeggen we hiervan? Wat zeggen we hiervan? Ik ga een vers lezen uit het boek van Petrus. Ik dacht dat ik hem opgeschreven had, maar... Oké, ik ga er gewoon naar refereren. Oh nee, ik geloof dat ik hem wel gevonden heb. 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 9. 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 9. Ja, dat is die. Ik begin te lezen in vers 8. 1 Petrus 3 vers 8. Ten slotte, wees alle eensgezind. Medelijdend, heb de broeders lief, wees barmhartig en ootmoedig. En vergeld geen kwaad met kwaad, of laster met laster, maar zegend in tegendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven. Mag ik suggereren dat in het boek van Hooglied, hier in hoofdstuk 5, 6 en 7, wat we zojuist gelezen hebben, Salomo komt niet terug naar zijn vrouw en zegt van, wat heb jij daar gedaan? Jij hebt mij afgewezen. De bruid zegt niet van, wat heb jij gedaan? Jij bent vertrokken. Nee, wat ze doen is, ze overkomen het kwaad met het goede. Ze laten zien hoe groot hun verlangen naar elkaar is. Ze laten zien in bewoordingen, in daden, met daadkracht, dat ze naar elkaar verlangen, dat ze elkaar zoeken, dat ze elkaar willen, dat ze met elkaar willen zijn, dat ze weer naar die notenhof willen gaan, om te kijken naar de bloesem, om te kijken naar de wijnstok, om te kijken naar de granaatappelbomen. Met andere woorden, volgens mij mogen we hieruit leren. Je moet het kwaad altijd overkomen met het goede. En of je dan man bent of vrouw. Als een man niet doet wat hij moet doen, gaat het met liefde en met zorg overwinnen. Laat zien dat je naar hem verlangt. En wat doet de man? De man doet uiteindelijk precies hetzelfde. Volgens mij laat deze teksten, die hoofdstukken hier laten zien, hoe je het kwaad overkomt met het goede. Want nogmaals, zij kwam niet terug en zei van, hey, je bent weggelopen. Waar was je naartoe gegaan? Waar ben je geweest? Wat is er gebeurd? Waarom dit en waarom dat? Nee, ze laat haar verlangen zien naar hem. En hij doet precies hetzelfde. Hij zegt ook niet van, waarom zei je nee? Waarom heb je me afgewezen? Ik heb 2 keer heb ik aan de deur gestaan, maar je hebt me weggestuurd. Nee, dat zei hij niet. Hij ging weer met die liefde, met die kracht van liefde, ging hij het kwaad tegemoet. En zij deed dat ook. En dat is zo verschrikkelijk mooi en zo verschrikkelijk belangrijk voor ons in onze huwelijken. Maar uiteindelijk ook in onze relaties met mensen, met collega's, met onze baas, met een vriendin, met een vriend, met onze kinderen, wat het ook maar mogen zijn. Liefde is het machtigste wat wij bezitten als wij God hebben. En dat is zo verschrikkelijk mooi. En dat is wat hoofdstuk 5, 6 en 7 zo verschrikkelijk mooi laten zien. De liefde is een werkwoord, daadkracht. Woorden worden gesproken, daden worden gedaan en als resultaat zien we 2 mensen die verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk gelukkig zijn. Die heel vaak op een roze wolk zitten. Misschien niet altijd, maar die heel vaak op een roze wolk zitten. Ik geloof uiteindelijk met alle respect dat het mogelijk is. Het zal niet perfect zijn. Iedereen heeft worstelingen. Elk huwelijk heeft zijn strijd. Elk huwelijk heeft zijn kanten die soms moeilijk zijn. Maar waar de liefde van God is, dat is het krachtigste, want het is krachtiger dan water. Krachtiger dan vuur. Krachtiger dan die natuurlijke elementen. Laten we gaan besluiten met de laatste woorden van hoofdstuk 7. Vanaf vers 10 tot en met vers 13. Ik denk dat dit ook heel belangrijk is. Daar staat dit. Van mijn geliefde ben ik. En naar mij gaat zijn begeerte uit. Mannen, en misschien moet ik alleen Peter zeggen, want jij bent de enige die hier op dit moment in die positie bent. Jouw enige begeerte, waar is die voor? Die is voor Sylvie. Voor niks, voor niemand anders. Dat is je eerste prioriteit. Eerste prioriteit. Van mijn geliefde ben ik en naar mij gaat zijn begeerte uit. Dat is zo verschrikkelijk mooi. Maar dat laat ook zien hoe het belangrijk is in een huwelijk. Om geen begeerte te geven aan iets of iemand anders. Geen dingen moeten meer prioriteit hebben. Andere vrouwen, om het zo maar te zeggen, mogen nooit meer prioriteit krijgen. Zelfs je beste vriend mag niet meer prioriteit krijgen. Vul maar in alles wat je in kan vullen. De Bijbel laat zien, een man moet zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen, 1 vlees worden. We horen natuurlijk nog wel eens dat moeders zichzelf wel eens in huwelijken gaan bemoeien. We horen wel eens dat schoonmoeders die gaan nog wel eens in huwelijken bemoeien. Foute boel, 2 mensen die kunnen dat gewoon zelf oplossen. Als ze wat willen, dan komen ze echt wel naar je toe. Maar ook een belangrijke les. Maar goed, van mijn geliefde ben ik. En naar mij gaat zijn begeerte uit. 2 mensen die helemaal volledig in elkaar opgaan. Dat is het antwoord. Kom mijn geliefde, laten we uitgaan naar het veld. Laten wij vernachten tussen de hennabloemen. Laten wij vroeg naar de wijngaarden gaan. En zien of de wijnstok uitbot. Of de bloesems zijn opengesprongen. De granaten bloeien. Daar zal ik u mijn liefde geven. De liefdesappelen geven hun geur. Bij onze deuren groeiden allerlei kostelijke vruchten, jonge en oude. Met andere, ze zijn weer aan het genieten van die hof, waar die wijnstokken zijn, waar alles groeit, waar alles bloeit, waar de volledigheid, melk en wijn, hoofdstuk 5, de overvloed, de verlustiging, het leven van het huwelijk is. Maar die verlustiging en overvloed en leven kan er alleen maar zijn als de begeerte van de man enkel naar de vrouw uitgaat en de begeerte van de vrouw enkel naar de man uitgaat. Maar dan besluit zij met deze woorden. Vers 13, de laatste woorden. Ik heb ze voor u, mijn geliefde, bewaard. Eigenlijk zouden we 16 tot 25 jaren hier hebben moeten zitten om te laten zien hoe belangrijk het is om je intimiteit te bewaren voor degene waar die je op een gegeven moment ontmoet en waar je van zegt, daar wil ik niet zonder meer mee, zonder meer leven. Je vindt die geliefde op een bepaald moment. Je vindt die bruid op een bepaald moment. En mensen, alhoewel daar vaak niet over gesproken wordt, er wordt niet veel over geschreven, maar hoeveel huwelijken zijn er die uiteindelijk soms nog kapot gaan aan de ervaringen die mannen en vrouwen gehad hebben voordat ze hun werkelijke levenspartner hebben ontmoet. De pijn, het verdriet, de schaamte die seksuele intimiteit met zich meebrengt, die zichzelf afspeelt voor het huwelijk, wat God bedoeld heeft voor man en vrouw. En daarom is het zo belangrijk dat wij ook jonge mensen helpen om te zeggen van bewaar je liefde voor degene die je man wordt of die je vrouw wordt. De Bijbel is een confrontationeel boek. Het vraagt om normen, het vraagt om echte normen en om echte waarden. Maar wat zien we dan ook? Die echte normen, die echte waarden, die echte rechtvaardigheid. Waar kwaad overkomen wordt met het goede. Daar komt een rust in het menselijke hart die alle begrip te boven gaat. Zoals Paulus dat zegt in het boek van Filippenzen. Het is eigenlijk zo eenvoudig. Maar tegelijkertijd soms zo verschrikkelijk moeilijk. Zoals we dat ook allemaal weten. Dat vlees kan soms zo verschrikkelijk sterk zijn. Goed, daar zullen we het bij laten. Amen.